Je luistert weer naar Samen Groeien, de podcast van 24 Baby waarin we samen met jou de eerste fase van je baby in het ouderschap beleven. Je baby is nu 9 weken oud. Ise, de dochter van Ivana, zit in haar huilpiek. Maar ook als ze niet huilt, hoort Ivana haar.
Stil is. Ja. Doet het geluid zijn? Ja. Stil is.
En dan wacht even.
Ja. En dan is er helemaal niks. En dan zit je naar die babyfoon te kijken. En dan ligt het kind gewoon heerlijk te slapen.
Ja. We hebben het over je aflopende verlof, opvang voor je baby, je golfrechten en de dierbaarheid van foto's met je baby.
Heb jij niet het idee dat als je naar je fotorol kijkt, dat je denkt, hey, mijn man is een alleenstaande vader?
Ja.
Want er zijn zoveel leuke foto's van mijn man met mijn dochter. Echt zoveel. En er is een handjevol foto's van mij.
Op naar de aflevering. Hallo allemaal, fijn dat jullie er weer zijn. Je baby is 9 weken oud. Het wordt steeds socialer en er is meer interactie. Ivana, hoe is het met jou en met Ise?
Ja, goed. Ze wordt inderdaad socialer. Je merkt ook inderdaad wel echt dat mensen... Het begint wat meer te leven bij haar. Dus dat is wel heel erg leuk om te zien.
En hoe zie je dat dan?
Nou, gewoon dat ze is sowieso wel een bestuderend. Maar misschien is dat heel erg baby-eigen hoor. Maar ik heb helemaal het idee dat als ik haar zie, dan denk ik... Oeh, ze is echt voorwerpen aan het bestuderen. En hoofden en mijn hoofd. En
ze neemt het in zich op.
Ja, ze is er echt mee bezig. En als ze dan bijvoorbeeld in de handen van opa ligt... Dat ze dan echt zit te kijken van...
Of in mijn handen. Ik ben van de week langs geweest. Ja. Ze begon ze heel hard te huilen. Ja, ja.
Ah joh, dat is niet erg.
Nee.
Ja, maar dan merk je dus inderdaad dat ze ook wel dingen spannend begint te vinden. Dat ze dus ook ziet van, dit is niet papa of mama. En dan inderdaad is het wel heel erg veel huilen. En dat, ja, dat zit er dus nu ook al een beetje bij. Ze begint wel echt stukken meer te huilen helaas.
Dat zei jij vorige keer ook al, hè, Lucie? Dat nu een beetje zo die huilpiek
ja,
is.
Eigenlijk een beetje tussen de 6 en de 8 weken. Ligt je helpen. Dus Ise is een beetje iets wat later. Ja. Maar ja. Toch, je ziet wel dat ze dan behoorlijk kunnen huilen. 2 uur per dag is dan geen uitzondering. Dat is dan het gemiddelde.
Ja, en ik dacht een beetje toen we er zo langs vaarden, langs die 6 à 8 weken. Ik denk, nou, ze hadden wel iets meer hoor. Maar ik dacht, nou, dat zit
hier
nog wel
snor. Hier kom ik makkelijk doorheen.
Ja, en nu denk ik daar wel anders over. Maar het hoort erbij en jullie hebben me heel goed op de hoogte gebracht dat het altijd ook weer weggaat. Dus, en dat is ook zo, zeg maar ook nu, maar ook die periodes. Dus daar voel ik me wel zeker over. Maar ik vind het wel zwaar. Want als zij rond 6 à 7 uur gaat ze meestal er, nou, ik noem het de lange slaap in. Dan gaat dat wel gepaard met een hoop huilen en dat duurt soms gewoon 3 kwartier. Mm-hmm. En dat vind ik wel even, wel wat minder leuk, maar... Dat gaat
en wat doe je dan die 3 kwartier? Hoe probeer je die tijd door te komen?
Ja, nou, af en toe zit ik met mijn handen in het haar, want dan weet ik het gewoon niet. Maar ik heb altijd geleerd en ook mijn moeder, die komt dan af en toe helpen met dit soort momenten juist. Dan van, het is altijd rond dat tijdstip. Ik kom even met je meekijken en doen. Niet dat mijn moeder een goeroe is, maar het is toch fijn als
fijn
iemand even meekijkt.
Dat je niet alleen voor staat.
Ja. En want mijn partner weet het ook niet. Zeg maar, wij weten het gewoon af en toe niet. Dus dan probeer je... Heel erg rustig in bed te leggen na het voeden. Even boertje eerst gewoon even rustig eten geven, voeding geven. Boertje laten en dan nog even met elkaar een beetje contact. En dan zie je een gaapje. Oké, naar bed. En ja, het moment dat ze met, dat ons kindje er bed ingetakeld wordt rustig aan. Dan is het... En dan stopt het gewoon niet. Dus dan... Proberen te laten liggen. Dan op een gegeven moment na 10 minuten of zo... dat ik denk, oké, even op de zij. Nou, speentje werkt dan niet. Dit werkt dan niet. Nou, dan...
Til je erop? Probeer er te troosten? Of...
Ja, ook. En soms dan probeer ik er juist heel even te laten liggen. Omdat ik dan denk, oké, misschien moet ik niet te veel heen en weer gaan. Want dan denkt ze omhoog, omlaag. Zij niet, weet je wel. Dus ik probeer het ook een beetje kalm te doen. Maar ja, als je daar een half uur in echt een goed harde huil zit... dan weet je het ook even niet. Dus dan kijk ik mijn vriend ook wel eens aan van... jij moet het heel even doen. Of dat hij mij aankijkt van jij moet het heel even doen. Omdat anders dan ben je er straks niet bij met je hoofd. En dat moet je natuurlijk niet hebben. Dus we doen het rustig
aan. Dat is het gekke, hè? Zo'n babyhuil, ik weet niet of je dat herkent... maar dat gaat door merg en been. En ik heb ook, als ik met iemand praat en mijn kinderen huilen... ik kan het niet. Dan ben ik gewoon afgeleid. Ik luister niet meer naar wat je zegt.
Ja, ik zie dat de lippen bewegen, maar
En je hoort alleen maar... Je wil dat het stopt. En je voelt je gestrest en het moet stoppen.
Ja.
Maar dat lukt niet altijd. Wat doe je daar nou mee?
Ja, dat is echt wel iets... ja, het is gewoon heftig eigenlijk om mee te maken. Mm-hmm. Dat je kind zo huilt. Want je wil natuurlijk van nature, wil je gewoon ja, dat je kind blij, gelukkig, ja, rustig.
Ja.
Luistert ook later. maar dat is niet zo. Maar het is de enige manier van praten.
Ja.
Dus er is iets aan de hand. Of dat nou moe is of wat voor een ongemak dan ook. Ja, en daar moet je dan toch een manier op vinden van hoe ga ik daarmee om? Nou, daar zijn verschillende manieren voor. Maar het troosten, het bijhouden. Maar je moet ze ook een bepaald ritme aanleren. Dus of dat wil je ook natuurlijk, hè, uiteindelijk. Dus daar zit altijd een beetje wrijving tussen.
Ja, want je wilt het heel graag goed doen. En als een kind, als je eigen kind, niet een kind, je eigen kind heel erg lang huilt, dan denk je, ik doe iets niet goed.
Ja, maar dat is dus niet het geval.
Nee, ja, maar dat weet ik heel erg goed. Als we het er nu over hebben, alleen op dat moment zelf, dan denk je, oh, ze is niet blij met mij. Gewoon, nee, dat dus gaat dan door je hoofd.
Echt, ik ben de slechtste moeder ooit.
Ja,
want
ja.
Ze kan er met de kind niet stil krijgen.
Ja. En terwijl als we er zo over praten, dan denk ik, nee, tuurlijk is dat niet waar. Hey, dat is onzin. Alleen die huil, die lange huil, die veroorzaakt dat.
En het is ook wel vooral de huil van je eigen kind.
Ja,
zeker.
Ik heb heel veel kinderen horen huilen natuurlijk op het consultatiebureau. Maar dat doet me dan toch minder dan als mijn eigen kinderen huilen.
Gelukkig
wel. Ja. Want dan zou je er toch de hele dag last van kunnen hebben.
Ja.
Je kan in een bepaalde setting.
Ja, je kan de huil van je eigen kind, dat kan je volgens mij uit. Als je er nog 20 hoort, kan je er maar zo uitpikken.
Ja,
het is echt.
Daar word je echt ook een havik voor. Want wij hebben wel eens dan licht Ise te slapen. En dan zijn mijn vriend en ik zijn gewoon aan het avondeten. En dan hoor ik het. Dan hoor ik heel zacht in de verte. Echt super zacht. En dan mijn vriend die zit gewoon te vertellen over zijn werk. Hap, slik. En ik zeg, wacht even. Hij zegt, wat is er? Ik zeg, ja, ik hoor Ise. Nee joh, jeetje, jij draait ook door, zegt hij dan. En dan zeg ik, nee. Let maar op, geef me 10 seconden. En dan doe ik de deur open. En dan hoor je inderdaad zo'n zacht huiltje. En dan ineens... Je wordt zo hem. Alert. Ja. Het is bizar.
Ja. Heb je dat ook met het slapen ondervonden? Dat je merkt dat je veel alerter slaapt eigenlijk. Veel meer
lichter. Veel minder diep. Ja, ja, echt hele lichte slaap. Want dat hoort ook bij deze week. Ise slaapt echt niet meer 's nachts lang door.
Oh nee.
Ze is echt wel een aantal keer wakker. Meestal rond 10 uur, 9 à 10 uur eten geven. Rond 2 uur, soms rond 4 uur, soms tot 6 uur. Dus het is veel meer huilen. Kost natuurlijk ook energie, hè? Dus, maar dus ook 's nachts, dan heb ik een wekkertje staan nu weer. Omdat, ze wordt toch elke keer wakker. En dan hoor ik er zo bewegen. En eigenlijk als ze aan het bewegen is, word ik al wakker. Mm-hmm. Omdat ik denk, er gaat zo'n huiltje aankomen. En dan inderdaad dan... En dan zit ik rechtop en dan denk ik, ja, we gaan.
We moeten.
Hup, ja, we moeten.
Ja, zo is het, hè?
Ja,
je wordt toch heel alert. Je slaapt eigenlijk... Ja, als dokter zeggen we dan eigenlijk, je slaapt alsof je dienst hebt.
Ja,
dus als je dan nachtdienst had in het ziekenhuis of zo, dan had je het pieper naast je liggen. En dan, zodra die ging, dan moest je weer opstaan.
Mm-hmm.
En dat gevoel. En daar was je heel gespitst op, dat geluidje. Ja, daar werd je zeker weten wakker van.
Ja.
Daar wilde je niet doorheen slapen. Nou, dat heb je nu ook als ouder heb je dat gekregen.
Nou, ja. Ik moet wel zeggen dat ik het heb. Mijn partner niet. Ik weet niet of mensen dat herkennen, maar die van mijn vriend die zegt, die geeft me een duwtje. Hij zegt van, hey, ze moet drinken. Ik sta erop dat ik borstvoeding geef ook 's nachts, hoor. Dus,
maar hij wordt wel wakker.
Ja, soms. En dan is het meer zo van, hey, Yves, volgens mij moet ze eten. En dan, oh ja. Soms ben ik ook heel erg moe en dan gaat het even langs me.
Ja, ik denk dat als Maarten dat bij mij had gedaan, dan had ik hem een pets voor. Nou, ik
dat
ben
doe
niet
ook
zo.
Wel eens.
Ik sla
ben
niet.
Je dat zou
ik
niet doen.
Nee. Maar dan denk ik wel dat ik had gezegd van Jezus, jij hebt makkelijk praten.
Ik geef wel een duwtje terug.
Okay.
Een lief duwtje. Ja. Laat even. Dit is geen confession.
Een heel liefkozend duwtje geef jij hem terug. Ja.
Met je nutteloze tepels. Ja.
Nee, maar ik kan me wel herinneren dat als ik dan een nacht weg zou zijn of zo,
mm-hmm.
of ziek, weet je zo, dat dan de volsprieten wel aangaan, hoor.
Dat geloof
ik. Het is ook het vertrouwen in dat ja. de ander, zeg maar,
ja.
Dat wel, wel doet. Of ja. die de taak heeft op dat moment of zo. Mm-hmm.
Ja, hoe je dat dan ook afspreekt.
Met borstvoeding is dat vaak natuurlijk de vrouw.
Ja, wat ik merk bij Maarten, ik kan zeg maar wakker worden 's nachts, het doen, ik ga liggen en ik ben weer weg. Mm-hmm. Maarten is gewoon een paar uur wakker daarna. Kan dat misschien, ik weet niet of dat hormonaal is of persoonsgebonden, maar ik kan gewoon iets doen en hup, ik ben weer weg. En,
ja, Elias heeft dat ook inderdaad, mijn vriend, als die echt wakker wordt van het gehuil, dan ligt hij de hele tijd wakker. En dan zegt hij weer de ochtend ernaast van, ja, pff, ik...
Wat een rotnacht.
Ja,
dan denk
precies.
Ik, nou, ik ben er 5 keer uit geweest. Ja, jij bent blijven liggen. Ja.
Nou, dit gesprek heb ik ook vaak in de ochtend.
Ja. Herkenbaar.
Hey, en verder deze week?
Nog 2 leuke dingen. Ik was van de week was ik naar mijn werk toegegaan om even Ise te laten zien. Ik dacht, leuk. Eventjes laten zien allemaal. En toen zei mijn lieve baas, die zei... baas, dat vind ik zo'n stom woord, maar... Die zei van, en is het speen of duim? Toen zei ik, nou, speen, duim gaat er echt niet in, dat werkt niet. Nou, de ochtend daarna, die duim zit erin. Ik hoor, ze lag in haar eigen kamer. En ik hoor ineens zo'n, nou ja, vies speekselgeluid, zo... En ik denk, hé, wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er? Dus nou, ik loop daarheen. Zie ik ineens dat duimpje erin zit. Dacht ik, oh, dat kan dus wel. Dus grappig, ze heeft de duim gevonden en die laat ze niet meer los. De speen is eigenlijk binnen anderhalve dag. Ja, binnen anderhalve dag doe ik de speen erin en dan is het... dan wordt hij eruit gespuugd.
Die kunnen hard, hè? Die kunnen zo... Vroep.
Ja, echt wel een halve meter aan de andere kant van het bed. Ja. En ik denk zo... Dus dat is grappig. Dat ik dacht ook helemaal van, nou, dit is dus echt een speenkind. Mm-hmm. Wordt een duimer. En ze blijft groeien. 62 zit, maat 62 zit best wel krap. Dus ze zit in 62, 68 een beetje rond te woelen al.
Dat gaat heel hard.
Ja, ja. Maar ze is ook wel fors. Als in, ze heeft lekker spek op het lichaam.
Ja, lekker.
Ja, dat is wel alleen maar goed. Dat ik denk, ja. Wordt maar een beetje...
Sterk maar lekker haan.
Ja, precies. Ja. Altijd goed.
Nou, dat is misschien ook wel leuk, want je geeft borstvoeding, dacht ik.
Ja.
Ja, en die, daar zie je vaak dat in het begin die groei van dat gewicht heel snel gaat. En dat is anders dan bij... dat is anders dan bij kunstvoeding. Dan zie je dat het eigenlijk matiger gaat. Mm-hmm. Maar bij borstvoeding zie je in het begin juist... kan je in het begin juist een... Ja, snelle groei zien, snelle toename van het gewicht. En dan later, vanaf een maand of 6 of zo, dan gaan ze veel vlakker.
Weer wat af.
Ja, en dan komen ze weer op hetzelfde punt uit.
Mm-hmm.
Maar op dit moment meer. Zie je dan dat een beetje vetjes komen.
Ja, en dan zit ik elke keer van, oh, maat 68, dat is voor rond de 4-5 maanden... Soms 6 maanden staat er dan bij in het kledingmaatje staat dan maat 68 en dan staat er een
maandindicatie.
Ja. Ja. En dan denk ik, oh, nou die van mij zit er al in, oh wat goed. Maar inderdaad, ik heb ook al bij het consultatiebureau gehoord dat ze zeiden van ja, dat wordt wel weer wat geleidelijker.
Ja,
ja, ze vallen ook weer wat af als ze gaan kruipen en op een gegeven moment lopen.
Oh ja.
En dan op een gegeven moment trekken ze weer. Een beetje normaal. Ik had ook echt zo'n slagroombaby. Die echt overal...
Slagroombaby?
Ja, dan zie je de maxicosis zat. Dan zaten die wangen op. En op een gegeven moment dan ging ze kruipen. En toen ging dat weer zo.
Grappig.
Ja, naar beneden.
Gaat ze natuurlijk een hoop energie verbruiken. Ga jij maar de hele dag achter ze aan kruipen en lopen en opstaan en optrekken. En zo. Nou, ik denk dat je het jou nog geen half uur vol. Want het is echt de energieverbruik van die kinderen. Nee, het is echt... Maar het is ook zo mooi om te zien, die ontwikkeling, toch?
Zeker, ja.
Oh, leuk.
En dikke baby's zijn ook wel heel lief.
Ja,
schattig, hè? Lekker in die beentjes knijpen.
Oh, ja.
Hey, ik ben ook nog wel benieuwd, hè? Ise huilt nu heel veel.
Ja.
Ik kan me dus nog herinneren dat ik dan wel zat, dat de kinderen even niet huilden. Dan stond ik onder de douche en dan hoorde ik in de verte... En dan zette ik die douche weer uit en dan stapte ik de badkamer uit, nat, en dan hoorde ik niks meer. En dan deed ik de deur weer dicht, ging ik weer douchen en hoor ik... Fantoomhuiltjes. Ja. Heb je die al?
Hoe heet dat?
Ja, volgens mij fantoomhuilen. Dus je denkt dat er iets er is, maar het is er niet.
Ja, mijn vriend zegt dan altijd... Of nou ja, dat is niet zo. Laat maar. Ja, dat, dat herken ik.
Ik ben wel benieuwd wat hij altijd zei.
Is dat een beetje wat je net zei? Dat je vriend dan zegt aan tafel van, joh, je hoort het niet goed.
Ja, inderdaad. Mijn vriend die bestempelt mij altijd een beetje van...
Je hoort dingen die er niet zijn.
Ja, ja, hij zegt altijd van, jeetje, jij leeft wel in je eigen wereld. Jij hoort van alles. En dan zeg ik ja, maar, en vaak heb ik ook gelijk. Maar inderdaad, onder de douche... Ik denk dat het met het water te maken heeft. Want altijd onder de douche, helemaal als ik alleen thuis ben, met haar dan. Dan hoor ik haar. Dan hoor ik het alsof je een... Nou, hetzelfde met soms hoor ik een ambulance. Dan denk ik, ik hoor een ambulance. Mm. En dan is er geen ambulance. En dat heb ik ook met die huiltjes. Dat ik denk, ik hoor dat huiltje.
Ja, ja.
Maar dat is niet. Nee. Ze ligt gewoon heel diep in slaap.
Vaak juist op momenten dat je denkt, ik neem een momentje voor mezelf. Ja. Ik heb het ook als ik muziek luister. Ik heb het nog steeds als ik muziek luister.
Echt?
Dan door de muziek heen hoor ik ineens... En ik ook. Oh nee, of tv kijken, of ik moet hem altijd even uitzetten.
Ja, en dan even luisteren.
10 keer per show, ja.
Ja, inderdaad, dan zit je in een film te kijken en dan... Stil is. Ja. Het geluid staat, stil is.
Wacht even.
Ja, en dan is er helemaal niks. En dan zit je naar die babyfoon te kijken. En dan ligt het kind gewoon heerlijk te slapen.
Ja,
en dan kan je weer verder en dan inderdaad een uur later... Stil is. Ja.
Nou, hoe is dat ook voor degene naast je, hè? Och.
Het ligt er een beetje aan hoe ver voor je bevalling je met verlof bent gegaan en of je nog ouderschapsverlof eraan vastneemt. Maar veel vrouwen gaan tussen nu en een paar weken weer aan het werk. Het bevallingsverlof zit erop. En hoe pak je dat nou goed aan? Ivana, zie jij er tegenop om weer aan het werk te gaan? Want heb jij nog verlof nu?
Ja, ik heb 4 weken van tevoren verlof opgenomen. Dus dat betekent dat je dan 12 weken daarna hebt. Tenminste, dat zijn de huidige regels op dit moment. Mm-hmm. Dus ik heb nog kleine 3 weken. Maar ik zie er niet tegenop. Alleen ik denk wel heel erg van, ja, is het nu nodig? Ja, ik ben lekker met mijn kind bezig. Maar ik vind mijn werk wel heel erg leuk. En ik denk dat het uiteindelijk, even realistisch gezien, het is ook wel weer gewoon goed, hè, om weer dat soort dingen te doen. Alleen nu heb ik wel nog een beetje dat cocon gevoel dat ik denk, ja, nou...
Zien we er nog wel lekker even in blijven.
Ja, en ik heb zoiets bedacht van wanneer het komt, dan komt het. En dan gaan we er gewoon weer lekker voor.
Mm-hmm. En hoe gaan jullie het doen met de opvang voor Ize?
Nou, ik heb het geluk, of tenminste geluk. Ik zit ook nog op school, dus ik heb meerdere dingen lopen buiten werk om. Dus het is niet voor mij dat ik fulltime werk. Dus ik werk 2 dagen in de week. En dan is het best wel makkelijk, gelukkig, om oppas te vinden in de eigen kringen. Dus mijn moeder past op. De moeder van mijn partner past veel op. En mijn vriend, die heeft... Mijn partner, mijn vriend. Die heeft ook 1 dag in de week. Dus zo kunnen we het dan oplossen. Dat dan er altijd ruimte is vanuit eigen kringen om opvang te hebben.
Dat is fijn.
Ja, ja, dat vind ik ook wel heel erg prettig.
Ja, dat scheelt wel.
Zeker.
Hoe is dit voor mensen in de community, Mickey?
Ja, toch wel. De een kijkt er heel erg naar uit. Sommigen die hebben echt zoiets van, ja, ik kan wel weer eerder aan het werk. En de ander die heeft echt zoiets van, nou, voor mij hoeft het nog even niet. Het is te kort. In omringende landen is het langer. Dat wil ik ook. En inderdaad, die opvang, hoe je dat doet, bij wie dat gaat. Zal ik daar al een beetje over vertellen?
Ja, zeker. Dat,
ja, want je ziet in de community toch wel veel kindjes gaan naar de opvang. En vaak nog een mix met nog een oppas van een opa en oma erbij. En dat gaat vaak eigenlijk wel prima. Maar toch even die opvang, dat is toch vaak wel emotioneel wat groter. Want je laat toch je kind achter bij een vreemde. Mm-hmm. Nou ja, die vreemde die doet dat met heel veel kinderen. Dus dat die doen het allemaal, ja. Dat gaat meestal wel goed, maar vaak is dat toch wel, zeker die eerste keer wegbrengen, is dat toch wel emotioneel. Vaak gelukkig even wennen, een paar uurtjes. Ik vond dat zelf ook best wel lastig. Ja. Ik weet niet of jij dat had, Roos, die gaan ook naar de opvang.
Ja, ja, bij Ilja had ik echt de tijd genomen en ik ben er samen met Maarten heen gegaan in echte tijd. En ik dacht, ik ga heel hard huilen. En volgens mij moest ik daarvoor een beetje huilen en daarna op het moment zelf helemaal niet. Vond ik helemaal niet erg.
Ja, ik voelde wel een beetje een druk bijna om er heel verdrietig over te zijn. Ik vond het wel spannend. Dat het
een moedje wordt.
Nou ja,
jij helpt niet, dus van... jij bent een loedermoeder.
Ja, iedereen zei van ja, dat is heel emotioneel. En ik vond het wel spannend, maar ik was niet per se verdrietig of zo. Verder in de community ja, het is echt een mix bij opa's en oma's. Dat gaat eigenlijk vaak, wat ik hoor, heel erg goed. Mm-hmm. Soms is er wat wrijving, zeker over wat wel mag, wat niet mag en wat de verwachtingen zijn. Maar dat is eigenlijk voor iedereen anders. Ik heb zelf schoonouders die met pensioen zijn en die heel graag willen oppassen en dat echt super, super goed doen. Dus ik vind dat zelf een hele mooie toevoeging aan de opvang van mijn dochter. Want ik denk dat zij juist heel veel toevoegen aan haar opvoeding zelf.
Ja, ik denk ook dat je een beetje de verschillen ziet. Ik vind het ook wel fijn, inderdaad.
Ja, ja, ze hebben toch mijn man een leuk persoon gemaakt. Dus ik vind het fijn dat ze die invloed ook op mijn dochter hebben.
Ja, nou, in sommige andere landen over de wereld is het best wel gewoon, hè, dat de familie, zeg maar, de opvang levert. Dus dat grootouders daar een rol in spelen. Ja, dat is in Nederland wel gebruikelijk, maar niet voor de hele week of zo. Nee. Maar in andere landen zie je dat soms gewoon de opvoeders zijn en de ouders werken.
Ja.
Dus en ze geven net weer even een andere kijk op de zaak. Mm-hmm. Dus dat is ook wel, wat je zei, van een mooie aanvulling. Mm-hmm. Ja, dat zie ik zelf ook wel zo. Ja.
Ook denk ik dat de kinderopvang ook zijn voordelen heeft.
Zeker, absoluut.
Ja, want ik zie wel bij mijn dochter, die is nu 2... en die haalt ook wel heel veel sociale omgang met andere kindjes eruit. Leert delen, maar ook gewoon niet het... Ja, dat het niet precies gaat zoals thuis, is denk ik soms ook goed. Want en soms leren ze haar dingen waar ik nog niet aan gedacht heb.
Joh, ze komen zo vaak thuis dat ik denk, ik wist helemaal niet dat jij er kon. En dat zie ik dan in die app. Hebben ze een activiteit gedaan of zo? Of dan komen ze ineens met hele slimme woorden of zinnen. En dan denk ik, hoe kom je eraan? Nou, bij de opvang.
Oh.
Ja, ik denk dat een mooie, ja.
Ja,
ja, dus de combinatie is eigenlijk dan het mooiste. Hè? Een beetje van jezelf en een beetje van de opa's en oma's. Ja. En tantes, ooms. Mm-hmm. En een beetje van een kinderdagverblijf. Want zo'n groep waarin je met kinderen zit, levert natuurlijk ook wat op. Want ze volgen elkaar, ze letten op elkaar. Ze doen dan gaan in een kringetje zitten en dan doen ze allemaal mee. Mm-hmm. Als je op een kinderdagverblijf ook, als daar gegeten wordt bijvoorbeeld, dan eten ze ook beter. Ja. Dan proberen ze al die dingen.
Ties eet al zijn korstjes daar. Nou, thuis eet hij één hapje en dan zegt hij, je hoeft niet meer.
Ja, ja. Nou, dat soort rare dingen. Dus daar leren ze ook weer een hele hoop van. Ja.
Ja.
Ja, en ik heb ook even gekeken, want wat kost dat nou, zo'n opvang? Ik heb mijn rekening even geopend en bij mij gaan de kinderen 2 dagen in de week naar de opvang. En per kind kost dat €1.064.
Per maand?
Ja,
niet per week. Ja.
Nee, sorry.
Wow.
Per maand. dus per maand kost dat €2.129. Maar we krijgen ook een hoop terug. In ons geval krijgen wij €1.400 terug. Dus wij betalen per kind €360 afgerond voor de opvang. Ik vind dat prima. Voor iedereen zal dat anders zijn. Maar ik zie Mickey kijken.
Het wordt bij mijn man afgeschreven. Volgens mij betalen wij iets van €600 als alles eraf is.
Dan
blijft dat over.
Dan verdienen jullie meer dan wij. Denk ik.
Ik weet het. Ik heb het laatst gevraagd. Maar ik moet zeggen, ik weet het niet helemaal op mijn hoofd. Ik was me er net wel weer in aan het verdiepen. Omdat er natuurlijk een tweede bij komt.
Daar krijg je veel meer terug. Ja. Ja. Maar misschien dat het daarom zo'n groot verschil is. Want ik heb het gewoon door 2 gedaan.
Ja, ik denk dat het inderdaad ongeveer op hetzelfde neerkomt. Het wel.
Nou, maar als ik het zo hoor, dan kan het dus wel verschillen per kinderdagverblijf, maar ook per stel. Dus het is altijd wel goed om het zelf even goed na te rekenen.
Nee, je moet het zeker uitrekenen. Nee, het scheelt echt gigantisch per wat je verdient en hoeveel uur en welke regio je zit. Ja,
alsjeblieft, check het goed.
Voor je eigen situatie.
En hou het ook goed bij of er iets verandert in je situatie en geef dat meteen door aan meneer de Belastingdienst. Anders krijg je een flinke naheffing.
Voordat we naar de tip van de week gaan, eerst deze korte boodschap. Wil je kolven zonder gedoe, waar en wanneer het jou uitkomt? De handsfree borstkolf van Divrax geeft je meer bewegingsvrijheid. De kolf is draadloos en past goed in je BH, zodat je rustig kan kolven terwijl je iets anders doet. Of gewoon lekker met je baby knuffelt. De afgekolven melk komt in een reservoir dat je makkelijk schoonmaakt. Op het duidelijke display kies je uit 3 standen. Stimuleren, kolven of intensief.
Elke stand heeft 8 niveaus, zodat je de zuigkracht kan aanpassen aan wat prettig voelt voor jou. Het borstschild is extra zacht voor je huid en tepels en sluit goed aan. Hierdoor gaat kolven met de Difrax kolf soepel, pijnloos en stil. Of je nu thuis bent, werkt of onderweg bent, jij bepaalt hoe en wanneer je kolft. Ontdek de vrijheid van handsfree kolven met Difrax. Meer weten over deze kolf? Kijk op difrax.com en ontdek het zelf. We zijn aangekomen bij de activiteit van de week en deze week is dat een fotoshoot. Ga eens een fotoshoot doen met je kind. Het hoeft helemaal niet professioneel. Je kan het zelf gewoon huis, tuin en keuken, maar het is zo waardevol om mooie foto's te hebben van je kindje. En ook, ik zou ook zeggen, van jou als gezin. Maarten en ik hebben eigenlijk heel weinig foto's van ons met z'n vieren. Vind ik echt heel jammer. En zeker, ik zat hier vanochtend dus even over na te denken en ik moest gewoon bijna huilen. Dat ik dacht, oh, weet je, die kleine babytjes en dat krijg je niet meer terug. Ik ga dat niet meer terugkrijgen. Dus doe het nu. Nu zijn ze nog zo klein en gun jezelf ook mooie foto's van jezelf met je kind. Want dat krijg je niet meer terug. Ik heb er weinig.
Oh.
Heb jij niet het idee dat als je naar je fotorol kijkt, dat je denkt, hey, mijn man is een alleenstaande vader?
Ja.
Want er zijn zoveel leuke foto's van mijn man met mijn dochter. Echt zoveel. En er is een handjevol foto's van mij.
Waarschijnlijk allemaal selfies met een onderkind, dat je dan net zo.
Ze zijn er wel, maar niet superveel. En ik heb echt, er worden elke dag leuke foto's van hem met kind gemaakt, eigenlijk.
Ja.
Dat is geen commentaar trouwens op hem, maar ik maak gewoon heel veel foto's.
Ja, en hij maakt gewoon hele mooie foto's.
Wat ik af en toe zeg, Elias, hier, mijn telefoon, maak even een paar foto's. En dan maakt hij er 2 en zeg ik, je gaat er nu nog een paar maken.
Ah,
ja, de foto's die dan altijd worden gemaakt, dan heb ik nou net mijn ogen dicht. Precies. Of dan kijk ik een beetje schil. Mm-hmm.
Of ik sta met mijn onderkind zo naar mijn kind te kijken.
Ik heb Maarten in mijn kraamweek gevraagd, Maarten, wil je foto's maken van de eerste luier die ik verschoon? Die zijn gemaakt, maar mijn hoofd staat er niet op.
Maar je was er wel bij.
Ik was erbij, ja.
Zijn roosterarmen.
Ja. Dit is mijn rug.
Ja, maar moet je alsnog photoshoppen om dat weer helemaal goed te krijgen.
Nee, joh, mijn hoofd was op.
Nee, ik heb het wel. Ik ben nu zwanger van de tweede. En ik heb straks komt er het moment dat Lau haar broertje voor het eerst gaat ontmoeten. En dat wil ik vastgelegd hebben. Maar ik wil niet dat ik degene ben die camera vasthoudt. Want ik wil op die beelden staan. Dus ik ben nu al aan het bedenken wie dat dan moet doen. Want ik wil ook niet dat Nick dat doet. Want ik wil ook dat hij in dat moment is. Mm-hmm. Dus ik denk een van mijn schoonouders die haar dan meenemen naar het ziekenhuis. Maar ik hoop dat dat filmpje dan goed gaat. Dat er geen vinger voor zit. Of dat er wel op het opnameknopje is gedrukt.
Je kan ook eventueel het ziekenhuis vragen. Volgens mij vinden van die verpleegsters dat wel heel leuk om te doen.
Hoor. Moet er wel netje eentje beschikbaar zijn. Want ben je nou net een kraamvrouw aan het helpen. Hé, kan je even?
Trouwens, kan je even hier komen helpen?
Dat is heel belangrijke zaken. Ja. Ivana, jij geeft borstvoeding. Heb jij al gekeken waar je straks gaat kolven?
Ja, ik was deze week dus even bij werk langs. En toen kwamen ze met trots eventjes de kamer laten zien. Dat was wel heel leuk. Ik werk in een niet zo heel groot, of tenminste geen supergroot bedrijf, wat allemaal verschillende hokjes klaar heeft staan, waar je van alles kan. Dus ze zijn heel erg uit hun weg gegaan om hun best te doen om een mooi plekje voor mij te maken. Dus dat was heel lief. Ik weet waar ik ga zitten en dat komt wel goed.
Is het een beetje een fijn plekje?
Jawel. Het is, omdat er dus niet heel veel ruimtes beschikbaar zijn, is het even een beetje roeien met de riemen die we hebben. En ze hebben dus heel erg aan mij gevraagd van, joh, hoe wil jij het graag en wat zie jij voor je? We proberen ons te houden aan die regels, alleen we kunnen bijvoorbeeld geen, volgens mij is een wasbakje inmiddels iets wat je moet hebben staan. Of in ieder geval een plek om je spullen af te kunnen wassen en dergelijke. Alleen dat kan niet in die afgesloten ruimte. Dus ik heb gewoon gezegd van, joh, ik ben ook daar niet zo, ik wil niet zeggen moeilijk in. Ik vind dat geen probleem als dat er niet is, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Dus we hebben het even besproken en ik heb even gekeken. En ik dacht, ik vond het al heel erg lief dat ze hun best helemaal hadden gedaan. En het is goed. Ja.
Nou, fijn. Ja. We kunnen het misschien even kort hebben, want waar heb je nou recht op? Dit geldt wel alleen als je in loondienst bent. Als je zelfstandig bent, dan valt het allemaal gewoon onder je eigen tijd. Ook niet doorbetaald, ook niet als ZZP'er. De eerste 9 maanden van het leven van je kindje heb je kolfrecht. En je mag een kwart van je werktijd gebruiken om te kolven en te voeden. Dus als je 8 uur op een dag werkt, mag je 2 uur daarvoor besteden. En dit mag je op kantoor doen, maar als je bijvoorbeeld thuis in de buurt woont of je kindje die is in de buurt, mag je ook naar je kindje toe gaan om te gaan voeden live. Je krijgt deze tijd gewoon doorbetaald en je werkgever moet ook zorgen voor een geschikte kolfruimte. Waar moet die nou aan voldoen? Het moet een beetje een rustige omgeving zijn en er moet een goede stoel of bank staan waar je lekker op kan zitten. Je moet bij voorkeur de ruimte van binnenuit op slot kunnen doen en als er ramen zijn moet je dat kunnen afsluiten. Er moet een koelkast staan en het moet schoon en hygiënisch zijn. Dus nou, een toilet of een of andere afgelegen rommelhok valt daar niet onder. Bij voorkeur is het tochtvrij en kan je het klimaat beheersen in de zin van als het een koud hok is, moet je er een verwarming hebben. Of als het heel snikheet is, een airco. En kan jouw werkgever daar nou niet aan voldoen, overleg dan gewoon zelf even en wees ook een beetje... ja, coulant daarin van, hey, laten we kijken hoe we dit kunnen oplossen. Eigenlijk wat jij net zelf zegt,
ja.
Hè?
Ja.
Vaak zijn werkgevers best wel welwillend.
Zeker.
En kan je kijken, wat is er dan wel mogelijk als die rechten niet, als daar niet aan kan worden voldaan. Wij hebben wel eens onderzoek gedaan onder duizenden vrouwen, of hun rechten na worden geleefd. En 1 op de 8 vrouwen krijgt niet volledig of helemaal niet doorbetaald tijdens de tijd die zij besteedt aan kolven. De ruimte voldoet eigenlijk nooit aan alle wettelijke eisen. 2 op de 10 vrouwen heeft helemaal geen kolfruimte ter beschikking op haar kantoor of daar wordt niet naar gekeken. 20% van de vrouwen geeft haar kolfruimte een 1. Dus dat is best wel 1 op de 5. En 45% van de vrouwen voelt zich ook bezwaard om die tijd te pakken. En die krijgen ook bezwarende opmerkingen vanuit collega's of de werkgever.
Oh. Wow.
Dus ik vond dat best schokkend. Mickey, zie jij dat ook in de community? Wat zie jij hierover?
Ja, nee, dat zie je inderdaad. Sommige mensen hebben echt een soort jackpot gewonnen met hun kolfruimte. Dat zijn vaak inderdaad ook ruimtes die in samenspraak zijn gegaan. Daar staat dan een lekkere stoel in, een koelkastje, een stromend water. Kan afgesloten worden. Dat vinden trouwens heel veel vrouwen belangrijk. Dat niet zomaar een collega binnenkomt. Dat jij net met je tepels in dat ding zit melk te maken. Ja, je kan elkaar nog zo aardig vinden. Dat is toch gewoon echt niet zo fijn. En dan zit je toch minder lekker. En dan komt die melk er ook wat minder goed uit. De meeste plekken voldoen inderdaad niet aan alle wettelijke eisen. Maar eigenlijk wat ik lees zijn heel veel kolvende vrouwen best wel flexibel. Weet je, het hoeft niet allemaal perfect. Als maar niet iedereen binnenkomt. En als het maar een beetje degelijk is en niet de wc of...
Ja, maar hoe vaak je gewoon hoort dat vrouwen het wel op een toilet moeten doen. Het is gewoon goor. Je wil zelf toch ook niet koken op een toilet.
Mm-mm.
Nee, het is ook niet per se goed voor de melk. Want die wil helemaal je wat langer niet bewaren.
Die moet je eigenlijk zo steriel mogelijk kolven.
Ja.
Om het goed te bewaren.
Nee, dat gaat toch echt best wel vaak niet goed. En inderdaad, er zijn veel vrouwen die zich heel erg bezwaard voelen om het te doen. Weet je, als jij een kantoorbaan hebt en je gaat er even een half uurtje uit. Ja, dan moet je misschien even handig doen met je meetings. Maar als jij in een winkel staat, misschien in je eentje. Nou, dan kan het al helemaal niet.
Nee.
Maar met z'n tweeën betekent het dus dat jouw andere collega het op moet pakken. Of als je op een kinderdagverblijf werkt. Dan zijn er opeens andere kinderen dan zijn er niet genoeg leidsters op een groep of in de zorg.
Onderwijs.
Kan het ook heel moeilijk zijn. Ja, kan het heel moeilijk zijn om dat nou goed in te plannen. Terwijl je hebt dat recht echt. En pak dat als het kan. Want jouw werkgever is wel verplicht om je daar in te helpen en in te voorzien.
Mm-hmm.
En als collega's er vervelend over doen, stom. Maar probeer het van je af te laten glijden, ja.
Waar ik nieuwsgierig naar ben, ik weet helemaal niet of dat in de community naar voren komt of niet. Maar in dit soort gevallen dat het dus heel erg moeilijk is dat je bijvoorbeeld alleen staat of inderdaad met andere kinderen, dat het gewoon lastiger wordt om te kolven. Zijn er dan veel vrouwen die daardoor stoppen of die daardoor zelfs stoppen met werken?
Ja, nou ja, ik denk eerder stoppen met kolven dan stoppen met werken.
Dat denk ik ook.
Ja.
Ja?
Er zijn zeker, dat zie je wel veel rond de 3-4 maanden. En echt, dat is net de grens vrouwen weer gaan werken. Mm. Stopt een heel groot deel.
Oh.
En sommigen zeggen van, ik wil niet dat kolven. Ik vind dat niet handig. Maar anderen die voelen zich toch echt bezwaard. Of het lukt allemaal niet. Of krijgen daar dan heel veel stress van. Er zijn zeker veel vrouwen die echt stoppen. Omdat het kolven gewoon niet goed geregeld is. Bij een werk.
Wat dat zou zonde, dat of tenminste, dat vind ik heel zonde als ik dat hoor.
Ja, als ze door zouden willen gaan, maar dat lukt dus niet vanwege dat werken of daar niet goed is voorzien, dan vind ik dat inderdaad ook heel zonde. Als je wil stoppen, stop lekker.
Ja, ja,
maar niet
nee,
omdat je geen andere uitweg meer ziet. Dat vind ik dat is verdrietig.
Ja.
Ik zie het heel veel.
Ach.
Volgens mij Lucie ook.
Wordt in ieder geval zo als argument gegeven, het stoppen van de borstvoeding omdat ze gaan werken. En wij richten ons er dan op om te kijken van wat kan er nog wel. Hè, bijvoorbeeld 's ochtends nog en 's avonds nog als ze thuis komt weer opnieuw van het werk. Hè, dan kun je toch nog 2 keer borstvoeding geven. En als ze 's nachts nog wakker worden, kan dat dan ook nog. Als het kolven op het werk zo ingewikkeld gemaakt wordt. Wat wel soms een extra belasting voor je collega's betekent. Hè, want het is natuurlijk wel zo dat je gaat kolven. Je bent, weet ik het, 3 kwartier ermee bezig. Die 3 kwartier, daar komt geen waarnemer of iemand die dan jouw werk even overneemt voor. En tijdens de zwangerschap heeft dat misschien ook al plaatsgevonden. Want dat is in de zorg natuurlijk het geval. Want dan hoef je ook geen nachtdiensten te doen de laatste zoveel maanden. Dat hoeft ook niet tijdens die eerste 9 maanden. Je bent er al een tijd tussen uit geweest. Dus je collega's hebben al een hele hoop opgevangen. Dus het is onaardig. En je moet het ook niet... laten belemmeren. Maar ik snap het ook wel weer van de collega's dat die dat, en zeker als er een aantal tegelijk zwanger zijn, weet je, of kinderen hebben gekregen, kan dat best wel ingewikkeld zijn, ook voor degene die wel het werk dan op dat moment moeten doen.
Ja, maar wel met de kanttekening dat de vrouwen die ik in ieder geval in ons onderzoek, niet allemaal natuurlijk, heb gelezen, dat het ook wel vaak gewoon op de kantoorbanen is, hoor, waar er het grootste onbegrip is.
Ja.
Is dat zo? Zij wel en wij niet. Oh. En zou ook wel lekker makkelijk. Jij bent zwanger en dan heb je het lekker vrij, hè? En dat het toch nog wel een beetje dat...
Hoe was je vakantie als je terugkomt van zwangerschapsverlof?
Oh ja, hè?
Oh, jij bent heel lang met vakantie geweest, hè? Ja.
Oh, mijn nekharen gaan er overeind van staan.
Ja, dat is echt ongelooflijk, hè?
Nou,
daar had ik me geen voorstelling van kunnen maken.
Ik lees het heel veel.
Ja?
Zeker, dit soort dingen. En in veel onbegrip en...
Het is gewoon onaardig.
Je hebt er zelf voor
collegiaal.
Gekozen.
Het is gewoon...
Maar ook over vaderschapsverlof. Dat gaat trouwens een heel ander onderwerp. Maar veel mannen die krijgen dan te horen... Dat hadden wij vroeger niet. Dat deden wij vroeger niet.
Waarom zou je
dat doen?
Ja, daar kwam mijn partner ook mee thuis, hoor. Met zulke verhalen vanuit zijn werk, ja.
Dus mannen en vrouwen lopen daar toch echt... Ja. Oncollegiaal gedrag jegens zwangeren en nieuwe ouders.
Ja. Nou, nog wel een keer.
Dan gaan wij veranderen.
Met onze community.
We zijn alweer aangekomen bij de stelling van de week. Elke week lees ik een stelling voor die we veel met een discussie die we veel tegenkomen in de community. Deze week, opa en oma moeten de regels van de ouders volgen wanneer zij oppassen. Ik kijk jullie even aan met opgetrokken wenkbrauwtjes.
Ik vind van niet, maar ik vind wel dat je in ieder geval kan vragen, of tenminste, ik vind wel dat je een beetje rekening kan houden met. Dus als jij zegt van om 3 uur drinkt mijn kind, zou je rond 3 uur drinken willen geven? Ja, dat is wel iets wat je een beetje kan aanhouden, denk ik. Verder is het alleen maar goed. Daar hadden we het natuurlijk net ook over met kinderopvang. Gewoon überhaupt. Hè, het is ook goed om een andere blik te hebben. En om een andere verzorger even te hebben. Een aantal uren. Mm-hmm. Of meerdere uren. Ja, dat is alleen maar goed om af en toe ook iets anders te hebben. Op een andere manier. Denk ik.
Ja, ik denk in de basis dat je er wel... Dat het goed is om niet per se afspraken te maken, maar gewoon, weet je, als je borstvoeding geeft, dan is het fijn dat opa en oma die flesjes even opwarmen en niet zelf kunstvoeding gaan geven, bijvoorbeeld.
Ja.
Of andersom, al weet ik dan niet waar ze borstvoeding opeens vandaan houden, maar je weet het nooit.
Opa die borstvoeding geeft, of bedoel je?
maar je hebt wel echt de basis. En bijvoorbeeld als je zegt, hey, dit is het ritme van het kind, en als daar dan een beetje van af wordt geweken, dat lijkt me geen probleem. Maar ook als jij zegt van, hey, we doen geen snoep voordat ze 2 worden. Dat is ook niet het einde van de wereld eigenlijk. Maar ja,
een beetje de televisie kijken.
Televisie, ik vind dat lastig. Ik ben er ook wel voor.
In de buurt roken?
Ja, dat vind ik een hele grote.
Dat is
wel een hele grote
grens.
Ja. Nou, je noemt wel inderdaad nu 2 dingen waarvan ik denk, daar heb ik wel hele sterke meningen over. Dus
Nee, maar dus... Ik denk dat het een beetje van beide is.
Ja.
Dat we daar uiteindelijk op uit gaan komen. Dat je een aantal dingen zeg je van nou, dat wil ik gewoon absoluut niet. Ja. Dat er bij je kind gerookt wordt of überhaupt dat opa en oma roken op die dag, bij wijze van. Nou, misschien zijn er zo, nou, dat ze kunstvoeding geven op het moment dat je gewoon borstvoeding in de vriezer hebt liggen. Nou, zo zijn er vast nog wel een aantal dingen te noemen. En er zijn wel dingen waar het wat minder zwart-wit ligt.
Ja.
En waarbij je dan ook een soort van grote ouderlijke vrijheid of zo kunt geven. Ik denk wel, ja, ik ben de generatie om mij heen met allemaal vrienden die worden allemaal opa en oma. Mm-hmm. De opa's en oma's zijn wel om mij heen. Die zijn wel heel huiverig om hun eigen regels toe te passen. Die zijn toch een soort van, nou ja, angstig is niet helemaal het goede woord. Maar die hebben toch wel zoiets van, nou, daar moet je niet mee bemoeien. Dat moet je aan hen laten. Je moet het precies doen zoals zij het willen.
Ja,
dat is wel een beetje de teneur.
Ik denk wel dat je gewoon goed met elkaar in gesprek moet blijven erover. En ik denk ook dat je als ouders echt wel moet denken van, hé jongens, deze mensen hebben ook mij of mijn partner opgevoed. Volgens mij zijn we er best als leuke mensen uitgekomen. Mm. En als je het idee hebt dat het helemaal niet goed gegaan, ja, misschien is het dan niet de beste optie. Maar sommige dingen, ja, als ik bij Lau kijk en die gaat 2 keer per week naar haar opa en oma, die heeft zulke leuke rituelen en dingen die ze daar doet, die ze thuis niet doet. Ze heeft bijvoorbeeld ze pakt zelf daar een bakje uit de kast en een lepeltje. En dan kiest ze zo'n fruitzakje uit. En dat kiest ze dan elke keer een ander. En die brengt ze dan naar haar opa toe. En dan krijgt ze nog dat gevoerd. En thuis hebben wij echt, dan krijgt ze gewoon iets. Of een snack of een stuk fruit. En dan eet ze dat op. Maar daar is het helemaal zo'n gezellig moment van de dag. En het is anders dan dat wij het doen. Maar ik vind het wel super. Ja, je ziet helemaal, dat is helemaal haar momentje. En dat is haar momentje met opa. En nou, zo doen wij het niet. Maar het is goed. En het is leuk. En het is echt een toevoeging aan haar dag, zie ik. En dat is dan iets heel kleins. Iets als roken of zo zou ik inderdaad ook veel groter vinden. Maar dit soort dingen, ik denk dat dat echt gewoon de top is voor haar. Het is anders, maar het is wel heel goed.
Ja, ik vind soms wel dat er van opa's en oma's te veel wordt verwacht. Van, hè, ze komen hier maar even oppassen. En wij doen het tussen zus en zo, dus dat doen jullie ook maar even. Dat zien we echt wel heel veel in de community. En ik wil die mensen niet veroordelen die dat zo ervaren. Dat is prima, hè? Dat kan je zo ervaren. Maar ik denk soms wel eens van, jeetje. Ja, als je echt niks uit handen wil geven, dan moet je het misschien ook niet doen.
Ja, dan moet je het ook niet uit handen geven. Nee, want dan moet je het zelf doen.
Probeer in ieder geval in te leven van, ja, soms zeggen we mensen wel eens, ja, ze gingen zomaar bij iemand op bezoek. Ja, laat die mensen ook lekker op bezoek gaan met hun kleinkind ergens. En ook een leuke dag hebben. Laat ze gewoon een leuke dag hebben.
Ja.
Dat denk ik. Er zijn ook wel eens wat dingetjes waarvan ik denk, laatst had ik ze even bij mijn ouders gebracht. En toen hebben ze 1,5 uur een film gekeken. Toen dacht ik, nou, ik breng ze niet heel vaak hier. Dat je nou 1,5 uur de tijd een film kijkt. Maar ja, aan de andere kant, voor een keertje is het ook weer niet een ramp. Dus
ja,
ik denk eigenlijk wat jij zegt, het is een beetje geven en nemen. En ja,
als ze gewoon een goede dag hebben
wees,
gehad.
Wees en dankbaar dat ze een opa en oma hebben. En die er zo liefdevol voor willen zijn.
Ja, ik had vroeger een opa. En als hij me dan een dag meenam, dan zat ik de hele dag in de auto. Want dan moest hij allemaal boodschappen doen.
Okay.
En dan zouden we eigenlijk naar Beloren gaan. Maar daar kwamen we nooit aan. En dan mocht ik op het eind van de dag 10 minuten in de ballenbak van de McDonald's spelen. Ja, dat is de andere kant. Echt wat mijn schoonouders doen, dat is zo 10.000 keer veel beter dan dat mijn opa was.
Ja.
Dus ik heb echt zoiets van, dat
fijn
kan
dat
ik
jij
zo
dat ook
zijn
zo voelt, hè? Dat jij dus dat vertrouwen daar kan leggen. Nou,
ja,
100%. Gehad. Ja. Maar zo heel mooi is.
Ja.
Oké, daar wil ik hem bij laten. Dank jullie wel. Tot volgende week.
Doei doei.
Doeg. Leuk dat je luisterde naar Samen Groeien. Meepraten over de aflevering of gewoon je hart luchten? Download de 24 Baby app en dan zien we je daar in de community. Tot volgende week.